Soms bereid ik een preek voor en dan denk ik van, ik wil niet alleen maar van alles op de schouders van de mensen leggen. En vanmorgen is ook weer zo'n dag, maar dan eindigen we net met dat lied. Met diep ontzag buig ik voor u. En dat God een heilig God is. En dat is denk ik wel een besef wat we moeten vasthouden. Dat we te maken hebben met een heilige God. Bij wie we aan de ene kant heel dichtbij kunnen komen, want het voorhangsel is gescheurd. Maar hij blijft een heilig God. En met diep ontzag, ja, ik weet niet of jullie daar beelden bij hebben, maar dat je echt ontzag hebt voor iemand. Dat je echt hem ziet als, wow, dit is de heilige. En daar gaat het denk ik ook wel over vandaag. Ik schreef een stukje voor het gemeenteblad van december. Laatste gemeenteblad van dit jaar. En ik stuitte op Hebreeën 10. Ik heb een klein stukje gebruikt in het gemeenteblad vanaf het 24e vers. Maar boven het hele gedeelte waarin deze verse staat, staat bij mij in de herziene statenvertaling, dat is de vertaling die ik veel gebruik, de belijdenis vasthouden. En dat staat ook boven mijn boodschap vandaag. De belijdenis vasthouden. Maar welke belijdenis moeten we dan eigenlijk vasthouden? Sowieso, wat is een belijdenis eigenlijk? Dat is een wat ouderwets woord. En misschien kennen sommigen van jullie dat ook helemaal niet. Dus ik heb het ook nog even opgezocht. Wat het betekent. Mensen afkomstig uit de protestantse kerken, misschien met een hervormde of een gereformeerde achtergrond, die weten wat het is. En in die kerken worden kinderen besprenkeld met water. Kinderdoop spreekt men dan over. Maar zij leggen als ze volwassen zijn, zo vanaf hun 18e jaar zo'n beetje, kan ook wat later zijn, belijdenis af van hun geloof. En de uitleg daarvan is, het is een gebruik binnen een deel van het protestantisme, waarbij een gelovige in het openbaar getuigenis aflegt van zijn of haar geloof. Gebeurt vaak tijdens een kerkdienst door het positief beantwoorden van enkele vragen. En na het afleggen van belijdenis is iemand dan belijdend lid van de kerk. En mag je meedoen met het avondmaal en mag je ook je kinderen laten dopen. Mag ik eens vragen, wie van jullie heeft ooit belijdenis afgelegd in een andere kerk? Ja. Dus voor jullie is dit bekend. Nou, in onze gemeente, in de stroming van de evangelische kerken, evangelische gemeenten, Pinksterkerken, ja, dragen wij kinderen op. Dus wij besprenkelen ze niet met water, maar we dragen ze op. En bij ons is het zo dat mensen vaak getuigenis van hun geloof afleggen als ze gedoopt worden. En we hebben dat dit jaar meegemaakt. 7 mensen werden gedoopt in onze gemeente. En ze hebben allemaal hun getuigenis gegeven. Het opdragen van kinderen, ja, mag eigenlijk altijd. Ik kan me herinneren dat we pleegkinderen van Maria en Leo wel hebben opgedragen. Met toestemming van de ouders. Maar Maria en Leo waren toen de pleegouders, hebben dat kindje laten opdragen. Omdat wij geloven dat het een kind alleen maar kan verrijken als we kinderen zegenen en opdragen aan de Heer. Maar belijdenis van het geloof is dus getuigenis afleggen van je geloof. Verwoorden wat je gelooft. Onder woorden brengen wat je gelooft. En daar gaat Hebreeën 10 dus over. Over je geloof vasthouden. En ik heb het nog eens bestudeerd, helemaal gelezen. En ik begreep het geheel van het hoofdstuk ineens ook veel beter. En daar wil ik jullie in meenemen vanmorgen. De schrijver van de Hebreeënbrief, die is niet bekend, maar wel is bekend dat de brief is geschreven aan Joodse gelovigen die overwogen om terug te keren naar hun oude geloof. En daarover wordt ook geschreven in dit 10e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Het eerste gedeelte van het hoofdstuk beschrijft het verschil tussen de offers die priesters ooit brachten en tussen het offer van Jezus. En ik wil jullie uitnodigen om het thuis nog eens na te lezen. Hebreeën 10. En de schrijver zegt in Hebreeën 10 vers 4 bijvoorbeeld. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En wat je zag was dat jaar in, jaar uit offers werden gebracht. Maar dat leidde uiteindelijk niet tot volmaaktheid bij mensen. Moet je voorstellen dat je de tijd van het Oude Testament leeft. En je bent een Jood en je gaat naar de tempel en je hebt zonde gedaan en je brengt een offer. Maar een paar weken later heb je weer een zonde begaan en breng je weer een offer. En zo gaat het maar door en door en door. Dus die offers die leiden niet tot volmaaktheid, tot een totaal veranderde situatie. Als dat zo was, dan zou er een einde komen aan het offeren, omdat die volmaaktheid bereikt zou worden. Nou, ik lees nu met jullie vanaf het 9e vers verder. Ik gebruik de herziene Statenvertaling. Daarna sprak hij, en dat gaat over Jezus, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Het gaat over het nieuwe verbond dat is gekomen na het eerste verbond. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester, het gaat over Jezus, deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Maar waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Nou, tot zover eerst eventjes. En in de voorbereiding werd ik getroffen door die laatste drie zinnetjes. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. En bedenk, dit is geschreven aan de Joden. En het tweede verbond wordt genoemd. Wat aan ons is gegeven als heidenen, maar wat God ook aan de Joden wil aanbieden. Als je daar meer over wil lezen, moet je Romeinen 11 ook maar eens lezen. Dus dat is een tip, een leestip. Lees Romeinen 11 ook maar eens. Maar dat is dus hetzelfde proces dat zich in het leven van een christen afspeelt. Wat Jezus aanbiedt aan de Joden, het proces van verandering, dat speelt zich ook af in het leven van een christen. Als je God toelaat in je leven, dan komt ook de Heilige Geest in jouw leven. En Jezus belooft dat ook aan de discipelen, zegt hij in Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heilige Geest die wil ons onderwijzen en die wil ons de woorden van Jezus wil die ons in herinnering brengen en die wil die in ons hart leggen. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik heb dat in mijn eigen leven ervaren. Dat de Heilige Geest je laat zien wat de wil van God is. En dat hij jou laat zien wat de verlangens van God zijn in jouw leven. Ik wil het geen geestelijk geweten noemen, maar zoiets is het wel. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar je weet door de Heilige Geest wat naar de wil van God is en wat niet. Zijn er mensen die dat herkennen? Ja? Gelukkig. En ik heb zelf ook gemerkt in mijn eigen leven, maar ik heb het ook gezien bij andere mensen, dat daar een ontwikkeling in zit. Je mag leren als je met God wandelt. En God doet dat bij iedereen op het tempo en op de manier die voor die persoon het beste is. En het gaat nog wel eens fout als wij mensen ons tempo of onze ervaringen proberen op te leggen aan de ander. Want die ander is nou eenmaal niet hetzelfde. En wij zeggen ook altijd, laat God nou zijn gang gaan met die ander, want je hebt wel genoeg aan jezelf in je relatie met God. Ik heb ook gezien dat God zich daarin niet opdringt. Hij dringt niet in je leven binnen en hij doet niets wat jij niet toelaat. En God kan maar zo ver met jou gaan als jij hem toelaat. En dat zie ik ook gebeuren in mensenlevens. Dat God niet verder mag gaan dan zover. Of dat mensen een weg inslaan waarvan God zegt, van hierin kan ik niet met jou meegaan. Daarom is het zo belangrijk dat die Heilige Geest jou zal onderwijzen in alles. En dat de Heilige Geest jou in herinnering brengt wat Jezus heeft gezegd. Ik moest denken aan een tekst die in Spreuken staat. Mijn zoon, neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij jou op. Neem mijn geboden in acht en leef. En neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Bind ze aan je vingers. Schrijf ze op de tafel van je hart. En zoals God de 10 geboden op die tafels van steen heeft geschreven, wil hij zijn verlangens en zijn regels ook in jouw hart schrijven. En als je dat toelaat en ook meeschrijft, want in Spreuken staat, schrijf ze op de tafels van je hart. Dus je hebt daar zelf ook nog een rol in. Dus als je God laat schrijven en als je zelf meeschrijft in je hart, dan wordt daarmee je binnenste vernieuwd en ga je anders leven, omdat de waarden en de normen van God in jouw leven worden geschreven. En in je hart worden geschreven. En als dat echt gebeurt, dan verandert je leven. En dat is niet alleen omdat jij anders gaat leven, maar omdat je de stem van God in je hart hoort. Hij schrijft zijn blijdschap in je hart. Hij schrijft zijn hoop in je hart. Hij schrijft zijn leven in je hart. En hoe meer ruimte jij hem geeft om te schrijven, hoe meer jouw leven zal veranderen. Ik werd er blij van dat ik het zo aan het opschrijven was voor de boodschap van vanmorgen. Het maakt dat je hem wil eren. Het maakt dat je dichter bij hem wil zijn. En het maakt ook dat je niet meer zonder hem kan. En vannacht was ik even wakker. En ik kreeg een toevoeging hierop. Moet je geen nee zeggen, Sam. Want... en dat was echt iets wat ik moest toevoegen aan de boodschap. Dat heb ik vanmorgen pas opgeschreven. En dat gaat over identiteit. Ik geloof dat heel veel van wat zich nu afspeelt in de maatschappij te maken heeft met weten wie je bent. Met identiteit. Ik denk dat het hele LHBTIQ+ verhaal, niet weten of je man of vrouw bent, ik denk dat dat te maken heeft met de vorming van je identiteit. Het wordt opgenomen, misschien komt het wel op het internet te staan. Dus ik weet niet wat voor gevolgen dit heeft, ook voor mijn werk. Maar ik geloof het echt. En ik denk dat het met bepaalde andere ontwikkelingen in de maatschappij ook zo werkt. Sta ik gewoon na te denken hoe ik dit moet zeggen. Marleen schudt haar hoofd, zeg ik dan niet. Maar... laat het duidelijk zijn dat ik absoluut tegen racisme ben. Maar ik geloof dat sommige mensen niet weten wie ze nu zijn. En dat ze daardoor heel sterk reageren op dingen die gebeuren in de maatschappij. Ik ben niet voor Zwarte Piet meer. Maar de kracht waarmee mensen daartegen demonstreren heeft te maken met identiteit, voor mijn gevoel. Dat je niet weet wie je bent. Dat je niet weet wie je bent in Christus. Nou, ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar ik voel het heel sterk zo. Van, ik denk dat als je zekerheid hebt over je identiteit, dat je niet zo hoeft te ageren tegen allerlei dingen. Onzekerheid over je identiteit en het niet vormen van je identiteit in je opvoeding en in je ontwikkeling maakt dat je gaat zoeken wat je identiteit is. En in deze tijd is er zoveel ruimte om je in welke richting dan ook te ontwikkelen, dat je identiteit dan gevormd wordt op een manier die niet bij God past. Die niet Gods manier is. Vrijheid en jezelf kunnen zijn is de rode draad in deze maatschappij. En begrenzing daarvan wordt als ongewenst ervaren. En dat God zijn regels op de tafels van je hart wil schrijven, dat past daar niet bij. Dat past niet in deze maatschappij. En God geeft begrenzing in een mensenleven. Niet om jou te beperken, maar juist om je te beschermen en om je te laten worden wie je kunt zijn in de volheid van al je mogelijkheden. Als ik kijk, en ik heb geen oordeel over gebroken gezinnen, laat ook dat helder zijn. Ik zie moeders gewoon keihard strijden voor hun kinderen. Maar ik denk dat er een vader nodig is in een gezin. Die meisjes bevestigt in hun identiteit. Of die jongens bevestigt in hun identiteit. Ik denk dat een compleet gezin een goede omgeving is, kan zijn, want dat is het ook niet altijd. Dat een gezin compleet is, zegt ook niet alles. Want het kan ook een puinhoop zijn in een compleet gezin. Maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik denk dat het nodig is dat meiden bevestigd worden door hun vaders. Ik denk dat het nodig is dat jongens leren hoe ze met meisjes horen om te gaan of zouden moeten omgaan. En dat hun vader hen dat leert. Wat respect is voor een meisje. En ik denk dat in deze tijd kinderen soms dingen missen in hun ontwikkeling en in hun vorming die bepalend is voor hun identiteit. En wij zeiden, ik weet niet of het vorige week ook gezegd heb, weet ik niet meer zeker, maar wij hebben het er thuis over gehad en we zeiden eigenlijk zou je kind voor het 10e levensjaar geworteld moeten zijn in Christus. Ik heb het volgens mij vorige week ook gezegd. Geworteld in Christus. Want je christen zijn helpt je om je identiteit te ontwikkelen, want dat geeft een extra dimensie. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. In Christus vind je een deel van je identiteit. En de vraag is wat jij wil zelf. Wil jij de begrenzing van God aanvaarden in jouw leven? Wil je hem vertrouwen dat je in hem echt kunt worden wie je wilt zijn? En weet ook dat er vergeving is, hè? Als je bij God wilt terugkeren. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt, dan kan je daarvan terugkeren bij God. Er is hoop voor jouw leven. En dat is waar dit boek Hebreeën ook over gaat. Welke kant gaat het op? De vraag voor deze Joodse gelovigen is, van blijf je bij Jezus of ga je terug naar hoe het was? Kom je dichter bij Jezus of drijf jij van hem weg misschien? Overweeg je terug te keren naar hoe het was? Of keer je terug naar hem? Ik lees verder in het tweede gedeelte van Hebreeën 10. Het volgende gedeelte vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De schrijver, en het zou best eens Paulus kunnen zijn, want Paulus gebruikt hele lange zinnen vaak en dat zie ik hier ook. De schrijver beschrijft de nieuwe en de levende weg die God voor ons heeft voorbereid. Wij mogen binnengaan in het heiligdom van God door het offer van Jezus. En ik las hierover ook, God is niet in die besloten ruimte van het heilige der heiligen gebleven. Vond ik ook zo mooi, eigenlijk een nieuw besef. Van dat voorhangsel is gescheurd toen Jezus stierf aan het kruis. En dat maakt dat wij daar naar binnen kunnen gaan. Maar tegelijkertijd zegt God van, ik wil daar niet blijven in het heilige der heiligen. Ik wil ook naar jullie toe komen. God wil dicht bij ons zijn. En wij kunnen naderen tot God door de Heer Jezus. Met een waarachtig hart. In de zekerheid van je geloof. Want je zonden zijn vergeven. En je oude leven is weggewassen. En de doop is daarvan een teken. En dat is de belijdenis die we moeten vasthouden, zegt de schrijver. Dat is meteen ook het antwoord op de vraag van welke belijdenis moeten we vasthouden. Dat is de belijdenis van hoop. De belijdenis van geloof in vergeving. De belijdenis van geloof dat je oude leven voorbij is. De belijdenis van geloven dat je met God in gesprek mag zijn. Want het voorhangsel is gescheurd. De belijdenis dat je nieuw leven ontvangt door de Heer Jezus. De belijdenis dat God zijn woorden van hoop en van troost en vernieuwing en vergeving en verlangen schrijft op de tafels van je hart. En wat er ook staat is, om die belijdenis vast te houden, heb je elkaar nodig. En het is gewoon een Bijbelse aanwijzing dat je de gemeente nodig hebt en dat je niet alleen je geestelijk leven kan leven. Je hebt elkaar nodig om elkaar aan te vuren in liefde en goede werken. En als er één aanvuurt, dan is de ander het die aangevuurd wordt. Het gaat over liefde voor God, het gaat over liefde voor elkaar. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En goede werken, wat is dat dan? Is dat zoveel mogelijk doen om je behoud maar te bevestigen? Nee, goede werken is het goede doen. Doen wat God van je vraagt. In jouw eigen leven en daar waar je het leven van een ander raakt. We mogen elkaar aanvuren en aansporen. En we moeten ons dus ook laten aanvuren en laten aansporen. En daarvoor moet je elkaar treffen in de dienst, op de bidstond, op de ontmoetingsavond. Want ik heb jou daar nodig. En of je het nou leuk vindt of niet, maar jij hebt mij ook nodig. Het vasthouden van de belijdenis is cruciaal. Het is van levensbelang. En ik zeg het met opzet zo, omdat ik verder heb gelezen in Hebreeën 10. Het is van levensbelang. Ik zei het al, de schrijver schreef deze brief aan Joodse gelovigen die hun geloof aan Jezus Christus wilden loslaten. En dit zijn dus mensen die bekeerd zijn, die zich hebben laten dopen, die zich in de gemeente hebben gevoegd en die hun geestelijk leven hebben gekend in de gemeente. En misschien zeggen ze nu, ik weet het niet. Het was vroeger ook wel oké. Wat brengt het me nou dat ik christen geworden ben? Of misschien zeggen ze, het is me allemaal te veel. Te veel regeltjes. Als ik christen ben, dan mag ik zoveel niet. Ik wil lekker mijn eigen gang kunnen gaan, mijn eigen ding doen. Of ze zeggen misschien wel, ik weet wat God van me vraagt, maar ik kan het niet. Want ik wil een andere weg inslaan. God mag erbij zijn als ik die weg ga, maar ik kan zijn weg niet gaan. En het laatste gedeelte van Hebreeën 10 gaat over die mensen. En ik ben ervan geschrokken. Dit gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. En de Bijbel zegt dat er één zonde is die niet vergeven wordt. Dit gaat over de mensen die het offer van Jezus Christus hebben aangenomen, maar die de waarde ervan niet meer zien. Daarom sloeg ik net zo aan op dat woordje van ontzag, met diep ontzag. En een heilig God. Wij zeggen wel eens tegen elkaar thuis van, als je die ontmoeting met Jezus echt hebt gehad, dan kan je niet meer anders. Dan verandert je leven. En dan is het alsof je hem echt in de ogen hebt gekeken. Dat je ervaart dat het waar is, dat hij leeft. Dat hij er elke dag is. En dat je ook ziet wat het Jezus heeft gekost. Hebben sommige mensen die ontmoeting met Jezus dan niet gehad? Hebben ze een emotionele keuze gemaakt zonder Jezus echt te kennen? Ik oordeel niet over een ander. Wat ik wel zie is dat de rijke jongeling ook in gesprek was met Jezus. Maar hij kon de weg niet gaan die Jezus voorstelde. En niet elke ontmoeting met Jezus leidt tot een veranderd leven. Hebreeën 10 vers 29 spreekt over straf voor mensen die de Zoon van God vertrapt hebben en het bloed van het verbond waardoor zij geheiligd waren onrein geacht hebben en de geest van de genade gesmaad hebben. Nou, dat is best wel moeilijke taal. Ik heb het opgezocht in het boek. Hoe staat het dan in het boek? Mensen die voorbij gingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd en die de Heilige Geest die hun genade heeft gegeven hebben beledigd. Daarom is het zo belangrijk om de belijdenis vast te houden. Houd de belijdenis vast. En ik zeg niet houd je belijdenis vast, want dat kan ook je eigen uitleg van Gods regels zijn. Houd de belijdenis vast. Houd Gods waarheid vast. Doe geen water bij de wijn. Creëer niet je eigen evangelie. Prop God niet in jouw hokjes, zodat hij in jouw leven past. En probeer niet jouw regels op de tafels van Gods hart te schrijven, maar laat God zijn regels op de tafels van jouw hart schrijven. Wat doe je als mensen afdwalen van de gemeente en het lijkt alsof ze verder gaan zonder Jezus? Wat doe je als het je kinderen zijn? Wat doe je als je ziet dat ze verkeerde weg inslaan? Wat doe je als je dit bij mensen ziet gebeuren? En de vraag kwam ook weer als een boemerang bij mezelf terug. Laten we elkaar aansporen. Laten we op elkaar letten. Dat staat in vers 24 en 25. We hebben al stilgestaan bij de eerste Adventszondag. Advent is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. En met Advent leven wij als christenen toe naar het kerstfeest, het feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in de kribbe. En minder bekend, maar minstens even belangrijk is dat de Adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus, de wederkomst. Ook dat is verwachting. En dat is een belangrijk onderdeel altijd geweest van de Adventsverkondiging, maar we hebben het er niet veel over. En ik eindig met het laatste gedeelte uit Hebreeën 10 als een bemoediging. En ik lees het uit het boek. Laat de moed niet zakken. Want als u de Heere trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat hij heeft beloofd. In de boeken staat immers, het zal niet lang meer duren voordat hij die komen zal terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. En de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Maar als iemand God de rug toekeert, heeft God geen vreugde meer in hem. Wij horen niet bij de mensen die God de rug hebben toegekeerd en de ondergang tegemoet gaan. Nee, wij horen bij de mensen die op God vertrouwen en gered worden. Boodschap van hoop. Blijf bij Jezus. Houd de belijdenis vast. En als je ziet dat mensen afdwalen, dan mag je aansporen, dan mag je aanvuren. En ik ga voor mezelf over nadenken hoe ik dat kan gaan doen. Amen.